U gaat luisteren naar de Bijbelstudie van gemeente Ebenezer. We zijn al een hele tijd bezig met de brief aan de Efeziërs en we vervolgen vanavond die studie. Mijn naam is Anders van der Wal en het lijkt me goed voordat we met elkaar het woord openen en dat van allerlei kanten proberen te belichten, dat dat rijk mag klinken, nu voor onszelf en bij de kring dan voor degene die de Bijbelkring bezoeken. Lijkt me goed om dat met elkaar eerst biddend te doen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar in alle rust en vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. Dat we daarin met elkaar studeren gaan, Vader. Studeren voor onszelf in eerste instantie. Wat staat er? Wat betekent het? Vader, wat staat er letterlijk in de grondtekst? Om te kunnen doordringen, Vader, in dat machtige wat wilt u ons zeggen vanavond. Dank u wel dat we uw woord mogen openen en dat het in een letterlijke vertaling mag zijn. En mogen we verstaan wat er staat en uitwerken wat er staat, Vader. En mag het in de kring, geleid door uw geest, rijk en machtig klinken. Ik dank u, Vader, dat u ons zo bij elkaar brengt en dat u ons daar in de Bijbel zijn in alle opzichten. In het spreken, in het luisteren, in het verwerken. Vader, mag het uitwerken tot dat ene dat het is en zal zijn, telkens weer. Tot lof en eer van u en uw naam. Tot lof en eer van dat wat u uitwerkt, Vader. Uw evangelie van genade en verzoening. Uw liefde, Vader. Dank u wel dat dat boven rijkswegen mag staan, dat u liefde bent. Dat het verkondigd mag worden dat u liefde bent, Vader. Dat u God en Vader bent. En dat ook van ons wil zijn. Uiteindelijk dat zult zijn van alle Vader. God en Vader en Redder van allen. De lof en de eer dan komt u toe in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag met je gaan lezen. En dat wil ik doen in de concordante vertaling. En om het grote verband vast te houden, doe ik dat vanuit Efeze 5 vers 21. En we lezen op weg daarnaartoe. En dan lezen we specifiek voor vanavond uit het zesde hoofdstuk, de verse 1 tot en met 9. Maar we beginnen in 5 vers 21, dat is dat grote gedeelte. En ik denk dat het goed is om dat nog een keer tot ons te laten doordringen. Daar staat dan: je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. De vrouwen laten zij zich aan hun eigen man onderschikken als aan de Heer. Omdat de man het hoofd is van de vrouw. Zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En hij is de redder van het lichaam. Maar zoals de uitgeroepen gemeente zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. Mannen, hebt je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft en zichzelf overgeeft ter wille van haar, opdat hij haar heiligen zal, haar reinigend in het waterbad met zijn uitspraak, opdat hij aan zichzelf een heerlijke uitgeroepen gemeente zal presenteren, geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, maar opdat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt en koestert het, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Dit beantwoordt aan een man, zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik echter zeg het met het oog op Christus en met het oog op de uitgeroepen gemeente. Bovendien, ook jullie ieder afzonderlijk, heb zo je eigen vrouw lief als jezelf, opdat de vrouw nu haar man zou vrezen. En dan de versen die vanavond wat meer zullen worden belicht. hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is terecht. Waardeer je vader en moeder, wat het eerste gebod met een belofte is, opdat het je wel zou gaan en je lange tijd op aarde zult zijn. En vaders, ergert jullie kinderen niet, maar brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. Slaven, gehoorzaam jullie heren naar het vlees, met vrees en beven, in onverdeeldheid van jullie hart als aan Christus, niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel, en met welwillendheid slaven als voor de Heer en niet voor mensen, wetend dat ieder, wanneer hij het goede zou doen, dit zal terugontvangen van de Heer, het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doet hetzelfde ten opzichte van hen door dreiging terug te houden, wetend dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. Tot zover. Ik wil graag met je daar eens wat meer naar kijken. En het mooie is als je dat met elkaar leest, dat is dat het hier gaat om de gemeente als een grote familie met ouders en kinderen. En als die gemeente samenkomt, als die familie samenkomt, dan is dat om hem te eren, om God te eren en naar het woord te luisteren. En als de gemeente zo wordt aangesproken, dan zit er onder degene die luisteren ook de kinderen. Net als de andere leden van het gezin. En dat horen wij misschien niet meer zo bijzonder, maar het feit dat Paulus hier plaats inruimt en tegen kinderen rechtstreeks spreekt in deze brief, dat is radicaal anders als je dat vergelijkt met de tijd waarin Paulus dat schreef. En ik denk dat het best goed is om dat tot ons te laten doordringen. Nou zie je dat het eerste gedeelte, de verse 1 tot en met 4, gaan over kinderen en ouders. En ons tweede gedeelte gaat over slaven en heren. En dan zitten we in de verse 5 tot en met 9. Nou, wat heel fijn is om mee te nemen als je hierin gaat lezen, dat is wat er net stond, en daarom heb ik dat gedeelte erbij gelezen in vers 29 uit hoofdstuk 5. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt en koestert het, zoals ook Christus, de uitgeroepen gemeente, omdat we leden zijn van zijn lichaam. Voedt en koestert. En dat zijn begrippen om goed tot ons te laten doordringen. Voortdurend zie je dat Paulus iets doet, wat we ook voortdurend onszelf zouden moeten doen, namelijk ons herinneren aan Gods liefde. Aan Gods liefde voor de leden van de gemeente. Want daar gaat het om hier in deze brief, om die leden van de gemeente, om dat gezamenlijk lichaam enzovoort. Daar spreekt Paulus tegen. En dan is het bijzondere dat dat benadrukt wordt telkens, evangelie van genade en verzoening, dat het niet gaat om iets te kunnen verdienen. Ook onze eigen leden hoeven niets te verdienen. Als wij een pijnlijke arm hebben, dan verzorgen we die. Al dat soort zaken meer. En heel mooi is om je te realiseren, in alle dingen waarin we mens zijn, onze zwakheid of noem maar op, dat zijn geen redenen voor Christus om zich van ons af te keren. Niets doet Christus, niets doet onze Heer zich vermoeid van ons afkeren. Maar die liefde van hem voor ons is er en blijft er. En nou zegt Paulus deze zaken tegen de gemeente die het lichaam van Christus is. Degene die vanuit Gods woord, vanuit dat wat God onthult, heel goed mogen beseffen dat God liefde is. En dat hij in een plan waarin liefde de motiverende factor is, zijn plan uitwerkt. En hoe mag nou onze wandel zijn? Dat is, wees je bewust, ben je bewust, dat ben je natuurlijk, maar ik zeg het maar even op die manier, we zijn leden van het gezamenlijk lichaam van Christus. En als je nou wil weten hoe kinderen, hoe ouders, hoe slaven, hoe heren, dan zou je kunnen zeggen, hier vinden we in dit gedeelte de sleutel voor wandel. En daarom wou ik eigenlijk vers voor vers gewoon in de loop van de avond met je bekijken, daar wat opmerkingen bij maken. En de eerste, dat is kinderen. Gehoorzaamt jullie ouders, en dan staat er wat bij. Er staat gehoorzaamt jullie ouders in de Heer. Want dit is terecht. En het is goed om dat gewoon te weten. Gehoorzaamt jullie ouders. Het zijn je ouders. Het zijn degene die God die plaats heeft gegeven. En ik denk dat het bijzondere is, en dan heb je gelijk een stukje wat richting die wandel gaat. Er staat gehoorzaamt jullie ouders in de Heer. En wat machtig als een vader en moeder in hun levenspatroon die gehoorzaamheid ook laten zien. Dus als ouders zelf gehoorzaam zijn, dan werkt dat bij kinderen uit. Dan zien ze dat, dan houden ze zich daar dan vast. En dan kun je allerlei dingen erbij noemen. Ik kwam een aardig voorbeeldje tegen in een van de boekjes die ik wel eens gebruik om, zoals dat met een ouderwets woord heet, stille tijd te houden. He, maar je hebt van die gezinnen waarin vader heel erg streng is. He, degene die het vlees altijd in tweeën sneed, dan zelf de helft nam en de andere helft aan het gezin ter beschikking stelde. En heel stellig in het voorbeeld houdt die vader dan zijn gezin voor, gij zult geen televisie kijken op zondag. Maar o jee, vader was een voetballiefhebber. En op een bepaald moment, in de voortijd, in de oertijd van de televisie, werd er op zondag, toen heette het nog Sport in Beeld, Studio Sport uitgezonden. En toen wist vader het zo te regelen dat kon dan wel op zondag, want dat was naar zijn hart, naar zijn voorbeeld. En ik denk, ja, is dat nou een voorbeeld van de manier waarop je als vader je kind zou kunnen prikkelen? Goed, kinderen gehoorzaamt jullie ouders in de Heer. Mooi is als je dat woord gehoorzaamt even onderstreept in je tekst bijvoorbeeld, en dat kom je bijvoorbeeld ook tegen in vers 5. Dat woord gehoorzaamt is dat bijzondere woord, dat kennen we. En dan moeten we uitkijken met niet gelijk een blik oude versies open te trekken. Van, oh ja, er staat een Grieks woord, hoop akouo, onderhoren. En dan gaat misschien het beeld van zo'n galei die geroeid wordt op de trommel van degene die dat aangeeft. Ik denk dat het goed is om je te realiseren. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer. En ik denk dat dat goed is om te weten. Dan staat er in de Heer. En dat staat er gelijk naast. Dat staat er gelijk bij. En wie is dat? Hij is onze Heer. Hij is als man, als vrouw, als kind, hij is ook mijn Heer. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Welke zaken bepalen nou onze wandel in het gezin, in de gemeente? Wat bepaalt nou onze wandel? Dat is de liefde, de genade en Gods geest. Hij is, als ik het zo mag zeggen, ons aller Heer. En Christus is degene die daarin Heer en Meester is. En daarom ben ik er net begonnen met dat heel duidelijk te benadrukken. Het gaat hier om, wat is dan de sleutel bij ons? Dat is dat we ons bewust zijn, samen leden van het lichaam van Christus. Wat bepaalt ons? Zijn liefde. Daarom is er die voortdurende herinnering van Gods liefde. Dus kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer. Hij is onze Heer. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. We gehoorzamen Hem. We rekenen met zijn liefde. We willen in de zaken die er zijn antwoord geven op wat Hij geeft. Kinderen, gehoorzaam jullie ouders in de Heer, want dit is terecht. Als u daar naast leest, en het zou goed zijn om dat steeds naast te hebben, Dan staat er in Colossenzen 3 vers 20, het gedeelte wat hier op sluit, wat daar ook zo is. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, staat daar, want dit is welgevallig in de Heer. Dat is Colossenzen 3 vers 20. En in Efeze staat er, kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is terecht. Dit is recht, wordt ook wel vertaald, of dit is rechtvaardig. En zo heeft God dat in het hart van zijn schepselen gegeven. En het mooie is, ik zeg bewust in het hart van zijn schepselen, want als je dit wereldwijd neemt, dan zie je overal dat de verhouding ouders-kinderen, gehoorzaamheid, een zaak is die je overal terugziet. Want dit is terecht. Dit is rechtvaardig. Als je dat doet, dan geef je antwoord aan datgene wat God in je hart heeft gewekt. Mag ik het zo zeggen? Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is terecht, vertalen we dan. En nogmaals, wat bepaalt nou onze wandel? Dat is dus liefde, genade en de werking van Gods geest. Dat bepaalt ons zoals we daar als verschillende leden zitten. In al die verschillende functies, mag ik even dan zeggen, daarin is Hij degene die ons leidt, lief heeft. En als wijst op elkaar. En dan gaat het verder met waardeer. We kennen het nog als eer, je vader en moeder. Waardeer je vader en moeder. Wat het eerste gebod met een belofte is. Gisteren was de eerste les Hebreeuws. En degene die de cursus gaf, de cursusleidster, die gaf een voorbeeld. En daarvoor koos ze het woord wat wij kennen uit de naam van de gemeente Eben, van Eben Haezer, Eben. Ik spreek het maar even zo uit op z'n Rotterdam. Nou, en toen zei ze, dat is een bijzonder woord. Dat woord is samengesteld uit twee andere woorden. En toen pakte ze die twee woorden erbij, ze liet dat zien. Het woord dat het woord vader is in het Hebreeuws. En het woord, dat is al genoemd, ben, hè, dat op zoon duidt. Dus het woord rots is samengesteld uit twee woorden, mag ik het dan zo zeggen, waarvan de een vader is en de ander rots. En toen maakte ze een opmerking, en ik moest gelijk denken aan mijn voorbereiding voor vanavond. Ze maakte de volgende opmerking en ik vond dat sluiten bij datgene wat ik aan het voorbereiden was, ons praten over kinderen, over ouders. En toen zei ze, als de vader geëerd wordt door de zoon, is dat als een rots in de samenleving. Waar het respect wegvalt, verbrokkelt de rots, verbrokkelt de samenleving. En eigenlijk zei ik net tegen een van de broeders, toen ik deze zin hoorde gisteravond, toen dacht ik, dan kan er nu een heleboel voorbereiding van tafel. Ik had allerlei dingen al mijn voorbeelden zitten geven, maar in deze zin, als de vader geëerd wordt door de zoon, is dat als een rots in de samenleving. Waar het respect wegvalt, verbrokkelt de rots, verbrokkelt de samenleving. Dan is eigenlijk, zou je bijna zeggen, de diagnose gesteld. De gang van zaken in de maatschappij, in de samenleving. Het uiteenvallen van gezinnen. De verbrokkeling van de structuren, zoals die om ons heen zichtbaar is en zichtbaar wordt. En als je dan mag kijken of daar het geestelijk perspectief aan toevoegt, dan zie je, als zonen hun vader met een hoofdletter niet eren, valt alle vastheid weg. En zie je de dingen om je heen die gebeuren, namelijk stuurloosheid, richtingsloosheid, mag ik zelfs zeggen zinloosheid. En wat vind ik het dan enorm, dat God ons zomaar, van waarom wij dan wel en die anderen niet, als ik het even zo mag zeggen, ik vind dat zo bijzonder. Wat zet God ons dan, zoals we hier zitten, zoals we luisteren, zoals we samen gemeente mogen zijn, wat zet God ons dan met allebei onze benen op de rots van zijn liefde, genade, van zijn woord, zijn belofte, zijn toekomst en al die zaken meer. Ik vond dat bijzonder. Het feit gewoon dat in een enkele zin, in twee zinnen, de diagnose gesteld wordt. Waardeer je vader en moeder. En daar zit iets in van achten, hoogachten, eren, vereren, waarderen. En wat mag je als kind bewust zijn? En Paulus praat vanuit de liefde die in de gemeente, dat lichaam van Christus, er zou zijn. God heeft hen aan jou gegeven. En uit liefde voor hen en uit respect voor hen ben je gehoorzaam. Neem je de plek in die God je wijst. En dat is even de lijn die Paulus hier neerlegt. De lijn die met wandel te maken heeft, de sleutel voor wandel ligt hier. En ik ga niet in details in en voorbeelden aan uitzonderingen en al die zaken meer. Maar ik denk dat als je wat ouder bent, je allemaal die momenten hebt dat je vader je iets verbood, dat je dat niet begreep of niet wilde begrijpen, om later te onderkennen, had gelijk. Het was goed dat hij dat nee heeft gezegd, want anders. Daar ben ik verder niet te ver over uit, want dat is niet de bedoeling van de studie zoals ik hem vanavond heb gepland. Waardeer je vader en moeder. En dan staat erachter, dat zegt Paulus dan, wat het eerste gebod met een belofte is. En ik denk dat dat boeiend is als je dat mag realiseren. Het eerste gebod met een belofte. Ik denk dat het goed is. Het is niet dreigend wat Paulus hier zegt. Denk erom, als je niet luistert dan, als je het niet doet dan. Het is een gebod met een belofte. God zegt iets toe. Het houdt in dat er iets gebeurt. En dan zie je hoe mooi dat dan uitwerkt in vers 3. En dan is het heel goed om je te realiseren, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, opdat het je wel zou gaan en je lange tijd op aarde zult zijn. En ik denk dat het bijzonder is, als je bijvoorbeeld zou kijken in Exodus 20 vers 12, de verwijzing die in de vertaling staat, dan zou je zien dat als je de teksten langsloopt, de 10 woorden langsloopt, dat het telkens staat, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En in dit gebod staat het niet, niet. En dat is het bijzondere. Er staat een belofte, er staat een toezegging van God. En wat is nou Gods toezegging? En dat is bijzonder, opdat het je wel zou gaan en je lange tijd op aarde zult zijn. Wat je zult zien als je het vergelijkt met de context in de Torah. Dan zie je dat daar het niet, dat daar staat in het land dat God je geven zal. Dan krijgt het die Israëlische context. En dat Paulus het hier, zeg maar, universeel trekt. En je lange tijd op aarde zult zijn. Opdat het je wel zou gaan. En je lange tijd op aarde zult zijn. En het is boeiend, want alles wat we aan relaties kennen, alles wat Paulus hier aan de orde stelt, al die relaties zijn in de Heer. En wat is de praktijk van de gemeente? De praktijk is dat we van verzoening weten. Dat verzoening heeft plaatsgevonden. Dat de liefde van Christus praktijk mag worden in ons leven. Dat die genade zich mag uiten in ons leven. En het gigantische van die liefde en van God en die liefde van Christus en die genade en die verzoening, die zaken die door God in het midden van ons leven zijn gesteld, in het midden van de gemeente zijn gesteld, is dat er een ander draaipunt is. Dat draaipunt is niet meer ikke, maar het draaipunt is niet langer de mens, laat ik het zo zeggen, maar het draaipunt waar het om draait is, het gaat om hem, met een hoofdletter. En dan zou je, als je dat wilt om te laten zien, zou kunnen laten zien hoe de Heer werkte daarin. Lucas 2, vers 51. De Heer onderschikte zich aan zijn ouders. We zijn in ongerustheid van je. Waar was je nou? En hij was in de tempel. En de Heer onderschikte zich aan zijn ouders. En als je dat beeld ernaast trekt, dan kun je een beetje voorstellen. De brief wordt voorgelezen. Paulus heeft geschreven. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is terecht. Waardeer je vader en moeder, wat het eerste gebod met een belofte is. Opdat het je wel zou gaan en je lange tijd op aarde zou zijn. Die Heer is ook jouw Heer, zou je kunnen zeggen, zegt hij tegen die jonge mensen. Is ook jouw redder. En als je dat bewust wordt, als je dat blikveld krijgt, dan doe je wat hij wil. En dan krijg je iets wat zich wekt vanuit je hart, wat vanuit binnenuit naar buiten komt. Ik wil doen wat hij wil van mij en wat hij van me vraagt. En ik wil tot zijn eer zijn. En dat proces, dat is het bijzondere. Opdat het je wel zou gaan en je lange tijd op aarde zult zijn. Dat is die belofte, die toezegging die God pleegt in de Tora, naar zijn volk Israël toe, die Paulus hier citeert en aanpast aan zijn groep, aan wie hij schrijft. En dat is een bijzonder woord. Want wij zijn niet onder de wet, wordt dan gezegd, maar onder de genade. Maar mag ik dan daarnaast leggen, als de wet al deze belofte had, wat zou dat dan niet kunnen betekenen voor ons die onder de genade zijn? Opdat het je wel zou gaan en je lange tijd op aarde zult zijn. En ik denk dat dat bijzonder is. Als je als kindje gaat realiseren wie God is. Als je als kind het moment krijgt dat ouders voor je gebeden hebben en voor je bidden. Dat je door predicaties vanuit Gods woord en door bijbelstudie op jongerenstudies of gewoon doordat je erbij zit. Als het Gods woord opengaat of van tafel wordt gelezen. Dat degene die God dan wil wekken in jouw hart, in het hart van het kind. Dat je zegt, ik wil mijn plaats innemen. Ik wil van hem zijn. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Zo wijst de Heer kinderen, jonge mensen in ons midden de weg. Kinderen gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is terecht. Waardeer je vader en moeder, wat het eerste gebod met een belofte is, opdat het je wel zou gaan, dat is zo'n toezegging, en je lange tijd op aarde zult zijn. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Hij geeft die plek. Hij geeft je deze ouders. Wie heeft je die plek gegeven? Dat is hij. En als dat dan breed uitgeklonken heeft, dan krijg je dat vers, dat vierde vers. En daar staat dan, en ik lees het eerst even, en vaders, ergert jullie kinderen niet, maar brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. Colossenzen 3 vers 21 zegt, vaders, ergert jullie kinderen niet, opdat ze niet moedeloos zouden worden. Dat vind ik mooi gezegd, opdat ze niet moedeloos zouden worden. Maar eigenlijk vind ik heel bijzonder wat Paulus zegt hier in dat vierde vers van Efeze 6. En vaders, en natuurlijk gaat het daar direct ook om de moeders, hè? Maar er staat, en vaders, ergert jullie kinderen niet. Geef geen ergernis, prikkel ze niet. Maar, en hoe kan je dan ergeren? Want wat bedoelt Paulus daarmee? Dan zou dat zijn door dat wat je zegt, door dat wat je doet. Ze niet ergeren, ze niet prikkelen, maar gehoorzaamheid wekkend. Dat kan je voorleven in de hoop dat het van binnenuit komt. En niet ergeren, misschien wel zoiets als geen onredelijke eisen stellen. Niet de een voortrekken boven de ander. Dus ze niet klein houden, ze niet ontmoedigen. Maar hoe ga je nou als ouders om met ze? Ze voedend, met liefde, met begrip. Voorlevend wat voor jezelf het punt is, het middelpunt is, die liefde van Christus, dat je in genade bent en dat je al die zaken vanuit het evangelie van Paulus, die zich doorwerken in je leven, in de wandelgestalte krijgen en naar kinderen toe duidelijk worden. Dus je voedt ze met liefde, je laat ze de dingen horen die noodzakelijk zijn, je geeft ze de ruimte. En aldoende leert een kind de grenzen van zijn vrijheid kennen. En hij leert nog wat meer. Want een kind moet natuurlijk altijd kijken, waar ligt de grens? Als ik dat doe, houden ze er nog van me. En hij ontdekt ook de kwaliteit van de liefde van zijn ouders. Opdat ze niet moedeloos worden, zegt Colossense. En Paulus zegt hier in die Efezebrief, daar geeft hij eigenlijk als het ware een gedragslijn in dat vierde vers. Brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. En als je dan kijkt naar de woorden die er allemaal staan, brengt hen groot, voedt hen op. Hoe? Nou ja, brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. En opvoeding, daar zit dat Griekse woord paideia achter, training mag ik zeggen. Nou, dan mag je misschien denken aan, en ik lees het, maar het is even een illustratie erbij, wat Paulus zegt bijvoorbeeld in een andere brief, namelijk aan de tweede brief aan Timotheus. En daar staat dan in hoofdstuk 3 vers 16, daar komt datzelfde woord opvoeden, trainen terug. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nodig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. En als je daarin het blauwe boek en het groene boek, zoals we dat even binnen EH noemen, erbij hebt, dan kun je daar een heleboel zaken machtig mooi op een rij krijgen. Dan zie je dat die schrift je zoveel te zeggen heeft. Dus opdat ze niet moedeloos worden uit Colossense 3 vers 21, zou je kunnen zeggen de gedragslijn, hoe dat dan werkt, geeft Paulus hier. Brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. Opvoeding, corrigeerde. Ze laten zien hoe werk er zitten. En dan dat tweede woord, en vermaning van de Heer. Je mag er ook denken aan, aan instructie, door middel van dat voortdurende gesprek. Met je kind die brug hebben en brug houden. Dus die verbale kant. En het een zeg je, ik zou dat niet doen, want, dat opvoeden, dat trainen. En het tweede is die verbale kant. Die woorden die je spreekt. En dan is het geen kwestie van indoctrinatie, maar in het gesprek formuleer je dat wat een kind nodig heeft, stimuleert. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Een kind, een mens, heeft behoefte aan een stukje discipline in zijn leven. Een kind dat de grenzen gesteld krijgt, zal die natuurlijk opzoeken. Al die dingen zeg ik vanavond niet. Maar ontdekt wel tot zover. Dat is wat verstandig is. En dat wordt me niet toegestaan. Dat zijn van die zaken die je moet. Dus het is, breng hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. Dat is een hele taak. Maar hoe doen die vaders dat? Hoe doen die ouders dat? Als ik het zo mag zeggen. Dat doen ze ziende op hem. Eigenlijk, en ik kwam dat tegen in een studie van John Stott, die een mooie studie over die Efezebrief heeft gemaakt. Die zegt, heb je het goed door? Nee, waarschijnlijk niet. Parafraseer even, ik zeg het even in mijn woorden. Je moet je even realiseren wat hier staat. Vaders, ergert je kinderen niet. Moet je denken in de tijd waarin Paulus deze woorden zegt. Dan gaat het over die Romeinse vaders. En die Romeinse vaders hadden absolute macht. Ik zal je de vervelende voorbeelden besparen, maar het was afschuwelijk hoeveel macht die mannen hadden. Zelfs over leven en dood. Als hij uitmaakt, het is klaar, dan is het klaar. Als dat het leven kostte, dan kostte dat het leven. Dus straffend, zeg maar, alles lag in zijn handen. Wat hij deed, was zwaar. Dwingeland, tiran, hoe je het beest wil noemen. En Paulus zegt, in die sferen, in die tijd, en Stott geeft dat keurig aan, dus wie ben je? Je bent vader. Wie is je bepalende factor? Dat is Christus en zijn liefde. En in de omgang met je kinderen ben jij degene die die liefde gestalte mag geven. Vaders, ergert je kinderen niet. En dan is er wat bijzonders met die vaders. Maar ik moest denken aan, maar moet ik even kijken of ik het gelijk kan pakken. Dat staat in vers 6 van hoofdstuk 4, waar Paulus zegt in die Efezebrief. Dan heeft hij het over een aantal zaken die we kennen. En dan staat er één God en Vader van allen. Die is over allen en door allen en in allen. Het vaderschap is van God. En wij mogen dat dan uitwerken. En dan vers 14 en 15. Vaders wordt een weg gewezen. Hoofdstuk 3 vers 14 en 15. Vaders wordt een weg gewezen. Hoe ze hun kinderen niet zullen ergeren. Wordt gewekt. Hoe sta je er nou in? In dat vaderschap. In dat gezin wat God je heeft toevertrouwd. In met je gezin deel uitmaken van de gemeente. Dan zegt Efeze 3 vers 14. Als ik het even goed zeg. Ja, 14 en 15 wil ik lezen. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En dan gaat de tekst verder. Maar het is dus zoals God de Vader. In dat besef mag je je kinderen grootbrengen. Doen beseffen dat Hij er is. Dat Hij lief heeft en zaken uitwerkt. En dan verwacht een kind van een vader dat hij onverkort op zijn liefde kan rekenen. En misschien mag een vader dan in alle fouten die hij maakt iets wekken van die enorme God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die we door hem ook onze God en Vader mogen noemen, die uiteindelijk de God en Vader van allen zal zijn. We mogen beseffen, je mag in je vaderschap iets zijn. En ik denk dat dat het machtige is. Je mag met een kind omgaan. Wat bepaalt je nou? Natuurlijk stel je de regels. Natuurlijk wek je dat vanuit alle gesprekken die er zijn. Maar je zou kunnen zeggen, en het is een zin van Lloyd Jones, de tegenstelling van verkeerde discipline is niet geen discipline, maar gecontroleerde discipline. En wat bedoelt hij dan met gecontroleerde discipline? En dat vond ik wel mooi om te lezen. Als je, en dat zijn dingen die we zo vaak tegen elkaar misschien gezegd hebben. Als je een gegeven ogenblik met je kind omgaat, dan kan dat toch nooit zijn, dan is toch liefde de bepalende factor. En dan kan het ook zijn dat je dus een kind terzijde stelt vanuit liefde, met de bedoeling te wekken dat. Hè. Daar heb ik het allemaal niet over vanavond. Maar dan ga je toch met je kind niet om en uit gekwetste trots. Of je gaat toch niet, je straft een kind toch niet in je boosheid. Als nou zelfbeheersing een kenmerk is van Gods uitwerking in je leven, dan betekent dat toch ook dat je realiseert hoe zaken zitten. Dus dan in het tonen van zelfbeheersing blijkt toch dat de geest in je werkt dan. Snap wat ik bedoel? Ik probeer het een beetje helder te krijgen. Discipline is niet verkeerd. Maar een kind elke discipline onthouden is misdadig. Maar een kind de grenzen stellen, geleid door liefde, in afhankelijkheid van vader, met vader samen, zijn wil kennend enzovoort. Dan betekent dat je zelfbeheersing van vader vraagt. En we hebben allemaal daarom in zijn fouten gemaakt als opvoeders. Maar het is machtig. Brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. En ik denk dat het staat bij vermaning, dat zeggen we dan even zo makkelijk, maar ik geef het me even mee, want je kent het begrip. Je hele denken plaats je onder de leiding van Gods geest. De Heer, dat vermanen, dat heeft altijd dat lerarenvingertje. Maar er zit in de dingen die je fout doet. En je dat realiseert, omdat je God kent en het woord kent. En je plaatst je hele bewuste zijn onder dat wat God zegt. En dat laat je je vormen, dat laat je je bepalen. En ik vind het dan ook mooi, bijvoorbeeld, als je dan daar een tekst bij zet, brengt hem groot. in de opvoeding en vermaning van de Heer. Ik had er een tekst bij staan. Moet ik even kijken of dat de goede aantekening is, want ik schrijf soms wat kriebelig bij zo'n voorbereiding. Dat is 2 Korinthe 10 vers 1 wilde ik hebben. 2 Korinthe 10 vers 1. En daar staat dan. En dat is, er staat dus, dat heeft men als kopje boven gezet, maar dat is niet vanuit de tekst, vanuit de tekst, maar vanuit de gedachte. Paulus optreden tegenover zijn tegenstanders. Maar wat zegt Paulus daarmee? Ik, Paulus, in 2 Korinthe 10 vers 1, maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Christus. Kijk dat na in, het, in de boeken die je daarvoor hebt. Bij zachtmoedigheid zit iets in van inschikkelijkheid. Ik denk dat het goed is. Wat is ons voorbeeld? Dat is Christus. En dat wat Christus toont. Dat wat Christus uitwerkt. Dat mag bij ons als voorbeeld werken. Mag in ons werken. In die oude zelf, daar begint het. We mogen daarin het voorbeeld volgen van onze Heer. En ik denk dat dat het hele bijzondere is. Opvoeding en vermaning van de Heer. Heerlijk dat Paulus niet alleen zegt, ergert jullie kinderen niet omdat ze niet moedeloos zouden worden. Dat is natuurlijk een aspect. Maar heel precies wijst hij hoe het dan werkt. Groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. En ik denk dat dat mooie stukken zijn om goed over na te denken. En er is natuurlijk een heleboel meer over te zeggen, maar ik probeer u gewoon een aantal zaken te schetsen. Vaders worden hier aangesproken. En ik denk dat heerlijk is dat Paulus gewoon ons daarin heel rustig, luid en duidelijk de weg wijst. We hebben dus gelezen. Vanaf vers 1. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is terecht. Waardeer je vader en moeder, wat het eerste gebod met een belofte is, opdat het je wel zal gaan en je lange tijd op aarde zult zijn. Er is dus gesproken over gehoorzaamheid. En ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. Ik las een opmerking om eens over na te denken. Om zelf te overdenken. Gehoorzaamheid mag nooit een voorwaarde worden voor ouderlijke liefde. Dat is een gedachte om eens over na te denken. Gehoorzaamheid mag nooit een voorwaarde worden voor ouderlijke liefde. En de tweede is, wat verstaat Paulus onder gehoorzaamheid? En zijn er grenzen aan die gehoorzaamheid? Even. Dat soort zaken. En een derde opmerking. Waarom zou Paulus vaders wel oproepen wat ze niet moeten doen en niet wat ze wel moeten doen? Hij zegt dus, vaders ergert je kinderen niet, maar brengt hen groot in de opvoeding en vermaning van de Heer. Dat zijn versen waar je gewoon naar elkaar naar mag kijken. Waarin je mag studeren. En ik denk dat het machtig is om dat zo met elkaar te zien. Wat een enorme plek geeft God in een christelijk gezin, in een gelovig gezin, waarin tussen pa en ma, tussen vader en moeder, tussen vader en moeder en de kinderen, en tussen de kinderen onderling, met alle facetten die er zijn, dat daarin Christus degene is. Die het centrum is in zo'n gezin. Die, zo'n oud tegeltje, weet je, zo'n wijsheid van vroeger. Hij is bij elk gesprek aanwezig en je kent wel dat het hele riedeltje wat er dan volgt. Hè, maar het is enorm. Niet vanuit, hij kijkt je en hij ziet je, maar vanuit, mag van hem zijn. God heeft je lief. En nu het zo breed uit hier vlakbij in Rotterdam, boven de Rijksweg uittorent, God is liefde. Ik weet niet wat u overkomt, maar als ik daar langs fiets, dan word ik daar blij van. Ik vind het zo machtig om dat te vertellen. God is liefde. Ik rijd er maar langs op een fietsje of met de auto en dan denk ik, machtig. Dat is wat mensen moeten horen. He, God is een God die van je houdt, die je lief heeft in alles. Enzovoort. Goed, nou dat was het eerste gedeelte. He, het ging over kinderen en ouders, de verse 1 tot en met 4. En het tweede gedeelte, dat is 5 tot en met 9. En 5 tot en met 9, dat gaat dus over slaven en heren. En het is best goed om je dat te realiseren. Ziet u wat er staat als tweede woord in dat vers? In vers 1 stond, kinderen gehoorzaamd, jullie ouders, in de Heer. En dan zie je hier, slaven gehoorzaamd, jullie heren, naar het vlees. En dat is het nadeel van hoe ik het misschien doe, maar je zou eigenlijk ik laat het daar in één keer helemaal nog een keer klinken, en dan zie je eigenlijk van hoeveel dingen er dan achter elkaar staan. Maar ook hier geldt weer, en daar noem ik toch ook weer de exegeet die ik net eerder al noemde, slaven, als je denkt aan het Romeinse Rijk, dan is de schatting die men gemaakt heeft op grond van de gegevens, dan denkt men aan zo'n 60 miljoen slaven. Daar dreef het Romeinse Rijk op. Op de slavernij. En niet denken van slaven, zeg maar allemaal viezewerkjes. Maar er waren ook slaven die waren, zeg maar, de administrators van het bedrijf. Dat waren artsen, dat waren opvoeders. Dat waren enorme mensen. Maar ze waren niet van zichzelf, ze waren bezit van een eigenaar. Een stuk gereedschap. En nogmaals, zo'n Romeinse vader, zo'n Romeinse eigenaar kon. Dus, daar zitten kinderen, jongeren, maar kinderen en luisteren toe. Wie zitten er ook in die grote familie van God waar liefde bepalend zou moeten zijn? Enzovoort, daar zitten ook slaven. Ze zijn deel van de gemeente, deel van de familie, deel van de gelovige gemeenschap. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Als je nou die verse 5 tot en met 9 leest, dan moet je eens kijken, wie is nou het middelpunt? Wie staat er centraal? En daar wijst Paulus de slaven op. Het heeft helemaal geen zin om hier een discussie te starten over Paulus' houding ten opzichte van slavernij. Daar heb ik het helemaal niet over. Wat ik wil laten zien is, wat is bepalend in het lichaam van Christus? En dan zegt Paulus, en ik lees u dat, slaven, gehoorzaamt jullie heren naar het vlees, met vrees en weven, in onverdeeldheid van jullie hart, als aan Christus. Nee, Christus. Niet met ogenslavernij als mensenbehager, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel. En met welwillendheid slaven, als voor de Heer en niet voor mensen. Wetend dat ieder, wanneer hij het goede zou doen, dit zal terugontvangen van de Heer, hetzij slaaf, hetzij vrije. En ik vind dat heel bijzonder, hoe vaak in deze verse, 5 tot en met 9, klinkt Christus, klinkt de Heer, wie is nou het centrum, wie is het middelpunt? Dat is Hij, die liet zien en laat zien de liefde van God voor een ieder. Uiteindelijk geloven wij dan. En wie is dan de gemeente, het lichaam van Christus, die gelovige gemeenschap, die realiseert het zich? En in de tijd dat we leven, hier, dat mogen laten zien, uitwerken in naar onze vrouw of man, uitwerken naar onze kinderen, uitwerken naar degene die naast ons plaatst. En dat werkt dan ook uit naar onze letterlijke Heer, de Heer naar het vlees. Want als je het nou over slavernij hebt, we noemen dat zo niet, maar het is toch ook zo dat jouw werkgever, die koopt toch jouw tijd van je, die koopt toch jouw inzet. En ik denk dat hoe is nou de houding van een gelovige? En ik wil een heleboel gesprekken hier niet aanhaken, want daar gaat het me even niet om. De kern is, wie dien je nou als je je Heer dient? Dat is toch die Heer, die je in die werkverhouding geplaatst hebt. Jij bent toch degene die op de plek van God je neerzet tot zijn eer mag zijn. En ik denk dat het goed is dat we ons realiseren, hè, met welwillendheid slaven als voor de Heer en niet voor mensen. Je wil het voor je baas, voor je, vul het allemaal maar in. Voor je werkgever, misschien is dat een hele mooie term. Wil je het eigenlijk van harte doen? Ik wil op de plek waar u meneer bent, mijn plaats innemen en u en van harte dienen. Slaven. En ik heb altijd, maar dat is misschien heel, ik heb dat bij profvoetballers. Die worden voor prijzen verhandeld waar je eng van wordt. Hè? En over koopwaar gesproken, je koopt ze gewoon. Zoals een trainer gewoon gekocht wordt voor krankzinnig hoeveel uit geld. Wie was er nou heer en wie was er nou slaaf? Dus dat slaven. Gehoorzaamt jullie heren naar het vlees. En ik zou zeggen daarbij, daar staat dat woordje gehoorzaam. Daar staat weer dat hoepakuo, dat onderhorig zijn. He, je plek innemen. En is er een ander die vertelt hoe je het moet doen. Denk maar aan die trommelaar op die galei. En ik denk dat het goed is. Dat is de weg. Dat is de weg die we als schepselen gaan gehoorzaamd. Jullie heren naar het vlees. En dan zet Paulus geen punt. Dan zegt hij, gehoorzaamd jullie heren naar het vlees. En dan komen er vier zaken. Waarin hij uit, of laat zien, hoe jullie dan, slaven, je heren gehoorzamen. En dan gaat het over kwaliteit van dienstbetoon. Als ik het zo modern mag zeggen. En hoe werkt dat dan? Ik pak als eerste met vrees en beven. En natuurlijk kent u dan ook wat er staat. Bij vers 23 pak ik er even bij. Al wat jullie maar zouden doen, werkt vanuit jullie ziel als voor de Heer en niet voor mensen. Dus ik denk dat het mooi is om dat te zeggen. Voor de Heer Christus slaven jullie, is er vertaald. Dus met vrees en beven, daar kunt u een heleboel teksten bij noteren, maar die kun je zo zelf ook tevoorschijn halen uit de boeken. He, je al aan elkaar onderschikkend, daar begon broeder Blaks over mee, ik geloof de vorige keer, je aan elkaar onderschikkend, en dan stond er in de vrees van Christus. Dat is niet bang zijn voor straf, maar onder de indruk zijn van respect, ontzag, de plekken nemen die God je wijst, vader, wilt u dat ik hier sta? Heer, is dit mijn plek die u wijst? Dan wil ik hem innemen. Je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. Daarom heb ik net dat stuk erbij gelezen om dat aan te geven. Dat klinkt nog steeds mee. Dat noemde broeder Brakshoofd de titel, dacht ik, van het hele stuk. Daar gaat alles onder gerangschikt. Ik denk dat het goed is om dat te weten. Ik heb ook staan Filippenzen 2 vers 12 als voorbeeld. En ik heb staan 2 Korinthe 7 vers 15, maar u kunt ze allemaal zelf ook opduiken. En ik denk dat het bijzonder is. Het is niet handenwringend uit angst dat je dient, maar met vrees en beven, dat is een stukje van die kwaliteit. Bewust wie Christus is. Bewust de plekken nemen die God je wijst. En ik denk dat enorm is. Met vrees en beven, dat heeft niks te maken met angst wekken. Maar, ik heb ernaast staan, het evangelie heeft de Efeziërs, het evangelie heeft de mensen die luisteren naar het evangelie van Paulus, heeft hun redding gebracht. Ik denk wat ze, hoe meer ik me daarin verdiep, wat een gigantische, als je het nou over evangelie hebt, wat is nou het allermakkelijkste, beste, goede bericht? Dat is dit, wat Paulus hier wijst. Het evangelie, dat is een bericht, bracht redding. En wat is nou aan de orde? En daar wijst Paulus de slaven ook op. Dat is, werk dat nou maar uit. Maak er ernst mee. Ga er niet aan voorbij. Besef hoe zaken zitten. En daarom moet je dat woord horen. Je erin verdiepen, niet omdat het een eis zou zijn, maar net zoals je een misschien een beetje een populair voorbeeld, maar als je wil weten hoe het zit, en als je nog een keer wil horen dat je meisje of dat je vriendje van je houdt, en je hebt een brief liggen, dan pak je die brief en die lees je. Wat zijn we dan voor mensen als we de brief die God ons geschreven heeft hier in de Efeziërs bijvoorbeeld, die brieven van Paulus, die zou toch eigenlijk permanent open moeten hebben liggen. En dat is niet vroom, maar het is gewoon toch wegwijzend, helpend, richtingbepalend. Ik denk dat het zo machtig is. He, en zet hij bij met vrees en beven, ook bij Romeinen 8 vers 15. Waar Paulus dan zegt, want gij hebt niet ontvangen, ook zo'n mooie tekst, een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. In welke wij luid roepen, letterlijk MBG, door welke wij roepen, Abba, Vader. Kijk, als je dat kader trekt wat Paulus zegt, kinderen gehoorzaamt, jullie ouders in de Heer, slaven gehoorzaamt jullie heren naar het vlees, en dan komt het telkens bij als aan Christus, als aan Christus, dan is dat vanuit hier. Als zoon van God, die slaaf als zoon van, nam de plek in die zijn vader hem wijst. En dat is zo enorm als je dat realiseert, met vrees en beven. Je kent zijn wil. Je mag als slaaf, en als vader, en als moeder, en als kind, je steeds weer bewust zijn of bewust worden. Hij is er. Hij is nabij. We mogen zijn wil kennen. We mogen de plaats innemen die hij ons wijst. En dat is het enorme als we ons dat bewust mogen zijn. Dus Romeinen 8 vers 15 vind ik een hele mooie tekst, een hele fijne tekst. He, en die ken je natuurlijk. En nog zo'n tekst die ik je wil meegeven, dat is, even kijken, dat is 1 Korinthe 14 vers 25. God aanbidden en beleiden dat God inderdaad in uw midden is. He, God is toch degene die in de gemeente er is. God is toch degene die in je leven er is. Hij is er. Inderdaad in uw midden. En dat bedoel ik erbij, dat is die constante nabijheid van Vader. Zijn we ons bewust dat hij er is en voor ons wil zijn. Slaven, gehoorzaam jullie Heer naar het vlees. En het eerste punt was, met vrees en beven. In tweede punt, in onverdeeldheid van jullie hart. Als aan Christus. Zo mag je dienstbetoon zijn. Zo mag dat uitwerken. Het eerste is, met vrees en beven heb ik u wat aangegeven. Het tweede is, in onverdeeldheid van jullie hart. En misschien, als je daar voor jezelf bij wil zetten, maar ik moet even kijken of mijn verwijzing klopt. Dat is uit de 1 Korinthe, vers hoofdstuk 29. Daar staat vers 17. 1 Kronieken 29 vers 17. En ik bedoel het illustratief. 1 Kronieken 29 vers 17. Sorry. En ik bedoel het dus illustratief bij in onverdeeldheid van jullie hart. Dat is het tweede punt wat Paulus wijst. En wat staat er dan in dat 1 Kronieken 29, dat 17e vers? Ik weet, mijn God, zegt David daar, dat gij het hart toetst. En een welbehagen hebt in oprechtheid. En of oprechtheid wil ik wel een keertje stoeien in vertaling hoor, maar daar heb ik het even niet over. Ik heb in oprechtheid, mijn harte, u dit alles vrijwillig gegeven. Nu heb ik met vreugde gezien hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, u vrijwillig gave bracht. Het is in oprechtheid, mijns harte, zegt David daar. In onverdeeldheid, totaal erop gericht. Er is niet iets wat aan je hart trekt. Dus het eerste punt was, met vrees en beven. Tweede punt was, dus hoe is het slaven gehoorzaam jullie harten? Hoe krijgt dat kwaliteit? Het tweede punt is, in onverdeeldheid van jullie hart. En dan klinkt het nog een keer, als aan Christus. En dan zegt het derde punt, niet met ogenslavernij als mensenbehagers. Niet met ogenslaverij als mensenbehagers. Maar, dat is het derde punt, maar als slaven van Christus die de wil van de Heer doen vanuit hun ziel. Dat is zo'n prachtig punt. En denk dan aan Colossense 3 vers 23. Waarin dat meeklinkt al wat jullie maar zouden doen, werkt vanuit je ziel ook weer als voor de Heer en niet voor mensen. Dus het eerste was met vrees en beven. Het tweede was in onverdeeldheid van jullie hart als aan Christus. Het derde is niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar als slaven van Christus die de wil van God doen vanuit hun ziel. Bewust die plek innemen, doen wat God van hen vraagt. En zegt bij dat slaven van Christus, een tekst uit Galaten. En Paulus zegt daar iets heel moois in dat Galaten 1, vers 10. En daar zegt hij, geef ik als een signaal eraan bij, tracht ik thans mensen te winnen, of God, of zoek ik mensen te behagen. Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht, vertaalt de NBG, van Christus zijn. Paulus weet het van zichzelf. En in wezen is dat ook de plek, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel. En ik wil het hier even bij laten voor de koffie. In alle rust. Dus we zijn, voordat we even een break hadden voor de koffie, begonnen met vers 5, 6, 7 en 8, waar dus het gaat om slaven. Slaven, gehoorzaamt jullie heren uit vlees. 1. Met vrees en beven. 2. In onverdeeldheid van jullie hart als aan Christus. 3. Niet met ogenslavernij als mensenbehager, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel. En dan zijn we bij het 7e vers. En punt 4. Met welwillendheid slaven als voor de Heer en niet voor mensen. Ik denk, wat zou het triest zijn? Of wat is het triest? Zo. Wat is het triest als datgene wat je doet door jou gedaan wordt om gezien te worden door anderen, opdat jij daarvoor. En wat enorm als je je werk doet, want er is er één die dan in de dingen die je doet, in de dingen die je zegt, in de dingen die je denkt, die leest, je doet het voor hem. De kwaliteit van je werk, van je inzet, is als voor de Heer en niet voor mensen. En als je die lastige baas, of vul het maar in, ziet als degene die God daar geplaatst heeft en jij mag je plek innemen, dan kun je je werk doen als voor de Heer en niet voor mensen. En dat zegt Paulus nogmaals in die context van het Romeinse Rijk, waarin heel wat aan de hand was met slaven. En dan krijg je zo'n prachtig moment dat hij dan zegt, wetend. En wat zou je nou moeten weten? En daar gaan we nu naar kijken. Wetend dat ieder, wanneer hij het goede zou doen, dit zal terugontvangen van de Heer, het zij slaaf, het zij vrije. En dan mag je daar de aantekening maken dat dat terugontvangen, dat moment zou zijn, dat wijst naar 2 Korinthe 5, vers 10. En daar zegt Paulus dan, en ik pak puur even de tekst. Ik begin 2 Korinthe 5 vanaf vers 9 te lezen. Daarom, in alles wat erboven staat, daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Dus ook op de plek waar God je neerzet, thuis en daarbuiten, hem welgevallig zijn. Dan is het toch zo dat in dat constante gesprek dat je met hem hebt. Ik zou bijna zeggen, de brieven van Paulus liggen permanent open. De schrift ligt open in je leven. Je vraagt God om wijsheid, je te leiden in zijn geest. En je wilt niets anders. Dat is je gebed, daar begin je mee. Dat bid je in De dingen die je gaat zeggen tegen het kind of tegen je collega of wat dan ook, mag ik u wel gevallig zijn? En ik denk dat dat machtig is om dat te mogen weten. Hem wel gevallig zijn. In de dingen naar degene die God naast je zet. Als man of als vrouw. In de kinderen die God je heeft gegeven. In de opvoeding daarvan. En in de vermaning daarvan. En dat het mag zijn, hem wel gevallig. En dan dat vers, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En natuurlijk heb je het allemaal al een beetje veranderd in podium, erepodium, bema. Want wij moeten allen voor de rechterstoel, voor de bema van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, in het lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, hè? Het zij goed, het zij slecht. Dus Paulus geeft hier zicht. Enorm veel zicht op toekomst. Als je in je leven, in de dingen die je zegt en doet, constant door anderen beapplaudisseerd moet worden, horen moet hoe goed je het gedaan hebt, dan denk ik, wat doe je jezelf aan? Je laat je tot slaaf maken van ogen, van anderen. Maar doe wat je doen moet. Gezien of ongezien. Doe het als voor de Heer en niet voor mensen. Wetend dat ieder, wanneer hij het goede zou doen, dit zal terug ontvangen van de Heer. Het zij slaaf, het zij vrije. Een fijne tekst daarbij is natuurlijk Colossense 3, vers 22. Slaven, gehoorzaamd in alles, jullie heren naar het vlees, en daar ook weer, niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van hart, de Heer vrezend. Ik denk wel eens, de dingen die wij doen, doen we die nou voor anderen, opdat een ander het zal zien, en daarover zijn dan wel haar goede woorden mag uitspreken, of doe je dat wat je doen moet voor hem? Omdat je weet, Vader, ik doe het voor u. Dus uit u, door u en tot u. Ik wil voor u zijn. In alle zaken. Ik doe het voor u. Als voor de Heer en niet voor mensen. Nou, ik denk dat dat een fijne tekst is. Wetend, zegt Paulus dan verder, dat jullie van de Heer de vergoeding, die van de lotgenieting, zullen krijgen voor de Heer Christus, slaven jullie. Dat zijn teksten die we eigenlijk niet goed genoeg zouden kunnen proeven. Het goede zou doen. Ik heb je gewezen op Colossense 3 vers 22. Er staat nog een verwijzing bij en ik lees dat uit 1 Timotheus 6 vers 6. Daar staat dan, ik pluk even precies die tekst. Nu brengt inderdaad de godsvrucht, vertaalt de MBG, grote winst. Indien zij gepaard gaat met tevredenheid. En dat is een tekst waar je een heleboel over zou kunnen zeggen. Maar als je weet dat datgene wat je doet, God leest het motief van je hart. God weet waartoe je dingen doet, waarom je dingen laat. Niet voor applaus van mensen, maar voor hem. Uit liefde voor hem. Dat wat hij in je leven heeft gewekt. En je weet ook, Vader, er komt het moment. Dadelijk bij u, bij die Bema. En dan is er dat stuk uit Titus. Waarin dan Paulus aan Titus schrijft in het tweede hoofdstuk vers 9. De slaven moeten hun meesters, hun eigenaren dus, hè, onderdanig zijn in alles. En het zou zalig zijn als je daar even de boeken bij pakt, hè, waardoor het wat contextueler klinkt. Wat meer naar de context. Onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Maar alle goede trouw bewijzen om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Dat is wat Paulus wijst. Dat is wat Paulus praat als hij het heeft over wetend dat ieder, wanneer hij het goede zou doen, dit zal terug ontvangen van de Heer, het zijn slaaf, het zijn vrije. En Colossense 3 vers 22, 1 Timotheus 6 vers 6 en Titus 2 vers 9 zijn gewoon de parallelversen, mag ik het zo zeggen, vanuit Paulus. Ik word er zo ontzettend stil van, dat als ik zie wat Paulus daar zegt, Je moet dus bekend staan als iemand die niet tegenspreekt, maar doet. Als iemand die niet oneerlijk is, maar betrouwbaar is. Als iemand die zijn trouw bewijst. En waar is het nou om? Niet om het applaus van je baas te krijgen, of van wie dan ook. Het is om de leer van God, onze redder, in alles tot sieraad te strekken. De plek waar God ons neerzet is om te zijn, maar anders gezegd, tot lof en eer van hem. Dan heeft u ook niet af en toe dat moment dat u denkt van, ik was niet tot eer van hem. Ik strekte niet tot sieraad. En dat kan dan zijn dat het met traan is dat je tegen vader zegt aan het eind van de dag. Dat er dingen zijn gebeurd die niet tot eer van hem waren. En dan nog, en dat is het meen ik serieus, en dan nog, en dat neemt niet weg dat God van je houdt en blijft houden. Want je hoeft het niet te verdienen, hij schenkt het je om niet. Ik denk wel eens, de apostel zet de zaken zo ruim en machtig neer. Wetend, weten wij, beseffen we, leven we ervan, van die kennis, dat ieder, wanneer hij het goede zal doen, dit zal terugontvangen van de Heer. Dat zij slaaf, het zijn vrije. En daarmee heeft Paulus de vier verzen richting, zeg maar, de slaven besproken. Dus de kinderen en de ouders van 1 tot en met 4, de slaven van 5 tot en met 8, daar hoort natuurlijk vers 9 onverkort bij. En dan staat dan in vers 9, en heren, doet hetzelfde ten opzichte van hen. Dus heren, doet hetzelfde ten opzichte van hen. Dus Paulus wijst de heren naar die slaven. Hoe ga jij nou, als zoon van God, met de liefde, de genade en de verzoening, in alle zaken die ik je nou tegen je gezegd heb, hij is ook jouw heer, zegt hij tegen die slaaf, of tegen die heer, tegen die slaaf zegt hij, hè, dat de heer, maar ook voor die heer geldt dat, voor die eigenaar geldt dat. En dan is het machtig, hè, dat heersen van zo'n heer, en dat heeft ook al eerder geklonken, hè, in de studies van broeder Gorter en broeder Brakshoofden, dat Galaten 3 vers 16, nee, Genesis 3 vers 16, waar dat heersen in het Hebreeuws eindigt op een letter die wijst naar de herstaf. Die wijst naar ontferming. Die wijst naar, noem alle zaken maar op. En als je dat dan teruglegt, dan scheidt het er hier doorheen, denk ik. Zou ik me kunnen voorstellen. En heren, doet hetzelfde ten opzichte van hen. Wat blijkt nou ten opzichte van hen? Maak het die slaven gemakkelijk om te gehoorzamen. En het eerste punt is, doe hetzelfde ten opzichte van hen. Maak het hun gemakkelijk. Door dat wat je doet en zegt, als je met ontferming heerst, mag ik het zo even gek zeggen, dan heeft dat een reactie. Dan krijgt dat antwoord. Dan wek je van binnenuit een andere reactie. Doe hetzelfde ten opzichte van hen. En het tweede punt is, hoe dan? Door dreiging terug te houden. God dreigt toch ook niet. God dwingt toch ook niet. Het is, als ik me dat realiseer, en dat is zo'n woord dan ineens, en je hebt het vast wel in predicaties teruggehoord, hoe is God nou? God is liefde. Ja, luid en duidelijk. En God die liefde is, die dreigt niet. Je doet het niet uit angst, maar je doet het omdat je wil antwoorden op zijn liefde. En een van de zaken die bij God ook nooit zo is, is dwang. Dwang is niet van God, dwang is van mensen. En ik denk dat dat machtig zijn. Hoe komt dat nou? Wie zijn we dan? Ik zou bijna denken aan 2 Korinthe 5 vers 20. Een vers wat helemaal blauw omgeven is van de aantekeningen. En waar Paulus dan zegt, wij zijn dus gezanten van Christus. We zijn dus de gezalfde. We zijn dus de gezanten van de gezalfde. Wat is dan onze weg? Dat is dienstbetoon. Wij zijn dus gezanten van Christus, zoals God door onze mond u aansprak, vermaande. Voor Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Terwille van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. We hebben een machtig woord. Wat een evangelie. Alleen voor mij? Alleen voor degene die nu ook al? Of zijn we op de plek waar God ons neerzet, bereid om te spreken van de verzoening van God als het moment zich daarvoor doet? God is een God die de redder is en verzoener van het al. Wij zijn dus gezanten van Christus. Ben ik op de plek waar God me neerzet een echt een ambassadeur, een gezant van Christus? Of hou ik omwille van welke reden ook mijn mond dicht? En ik zeg niet, bam, alles maar zeggen. Maar als de moment er is, en God geeft dat gegarandeerd, als je met collega's optrekt, dan heb je altijd daar het moment dat je mag, ja, getuigen klinkt weer zo groot, maar dat je mag zeggen wat je gelooft, dat je mag zeggen wat er staat geschreven. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u verzoende, vermaande, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij ter wille van ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, de weg die er ligt. Dus God dreigt niet. En zo zouden wij ook niet met onze kinderen moeten omgaan, zouden de Heer niet met hun slaven moeten omgaan. Heren, eerste punt, doet hetzelfde ten opzichte van hen. Je doet het toch voor de Heer en niet voor mensen? Je bent toch Heer met welwillendheid? Je bent toch slaaf van Christus, je doet het toch vanuit je ziel? Al die zaken die hij tegen die slaven gezegd heeft, doe hetzelfde, wijst de Heer. Door dreiging terug te houden. En dan het derde punt, wetend dat zowel hun als jullie Heer, we hebben allebei dezelfde Heer. Dat geldt voor ons zoals we hier zitten. Of dat geldt voor als we in de zaal zitten. Christus is voor een ieder van ons, onverkort, diezelfde Kyrios, diezelfde Heer. En ik vind dat zo ontzettend mooi. Die Heer. Hij is Heer. Hij is genadig. U zet me op de plek die u me geeft. In de gemeente en in mijn werk en enzovoort enzovoort. Mag ik dan genade betonen zoals u genade betoont? Mag ik dan verzoenlijk zijn zoals u verzoent? Dat is evangelie wat mensen moeten horen in een tijd waarin mensen steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen. In al het uitzichtloze individualisme. In al die verbrokkelende rotssituaties. Wetend dat, de derde punt is, dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is. En we weten natuurlijk ook vanuit Colossense wat er dan staat, waar we naartoe leven. Waarin de toezegging van God. En wat heeft God ons toegezegd? Als gemeente, het lichaam van Christus. Als dat gezamenlijk lichaam. Wat heeft God ons gezamenlijk lotdeel genieten? Wat heeft ons niet toegezegd? Hij blijft niet daar. Als ik het zo maar zeggen, hij komt. En we weten dan hoe dat werkt. Eerst de gemeente hem tegemoet. Hij een stap naar beneden, wij erboven. En dan het hele machtige met Israël. En dan met die twee grote instrumenten in het hemelse en op de aarde komt God tot dat universele. Wetend dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is. En er komt een moment dat God zijn zoon aankijkt. Als ik het even mensvormig mag zeggen. En knikt. Zo in de zin, want het is tijd. En dan steekt hij de bazuin. Enzovoort. Wetend dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is. En dan zo'n machtige tekst. En bij hem is geen aanzien des persoons. En dan hoor ik dat. En dan kijk ik gelijk naar mezelf. Is er bij mij wel aanzien des persoons? En ik beantwoord hem niet. Ik denk dat mijn stilte duidelijker is dan als ik het ga onderlijnen. Bij hem is geen aanzien des persoons, vader, wat men kan doen. Het is goed om over na te denken. Ik denk dat wij te snel zaken dicht timmeren. Dat we te snel de stilte die valt, gaan opvullen met vrome woorden. Hoe goed bedoeld ook, want daar twijfel ik geen seconde aan. Maar ik lees de tekst. En ik lees, bij hem is geen aanzien des persoons. En ik denk, oef, goed om over na te denken. Goed dus om daar met vader over te praten. Vader, waarom nou doe ik, enzovoort. Ik denk, je kan toch met al die zaken die er zijn, ik hoef me voor God niet groot te houden. Ik kan gewoon binnenkomen in mijn... Waarom reken ik wel met mensen, vader? Waarom ben ik voor de een zo en voor... Bij wijze van spreken, ik ga het niet invullen, dat ga ik toch doen, dat wil ik niet. Bij hem is geen aanzien des persoons. God is voor ieder even liefdevol. God is voor ieder even genadig. God is voor ieder even verzoenend. Waar haal je het dan vandaan om verschillen te maken naar mensen toe? Bij hem is geen aanzien der persoons. Daar ben ik zo blij mee. Dat het geldt voor ons, maar uiteindelijk voor een ieder. En dat God gewoon lief heeft en zijn weg gaat. En dan denk ik, want het is zo mooi dat dat gewoon er ook staat, hè, als je dan, welke weg wordt nou de Heer gewezen? Dat vind ik zo mooi dat in die concordante vertaling van de Colossensebrief, een toepassing van alles wat Paulus nu gezegd heeft over heren en slaven, dat is een briefje van Filemon. Brief aan Filemon staat er achterin je concordante vertaling. En dat is dat één vers. Eigenlijk is het heel mooi om dat gewoon te lezen met elkaar. We zijn te vaak met versen bezig, misschien nog wel met woorden bezig, en te weinig met de context in het geheel. Filemon heeft de brief natuurlijk gelezen van Paulus. Niet gedacht van, oh, mooi vers, volgende keer verder met studie. Maar Paulus pakt een hart van Filemon aan. Paulus spreekt jou en mijn hart aan. En dan nemen we de vrijheid om een keer de hele brief te laten lezen. En waarom? Om het hardop misschien, zittend achter je bureau of op de bank of wat dan ook, hardop te lezen wat er staat. En dan geeft Paulus een illustratie bij dat, wetend dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is en bij hem is geen aanzien des persoons. Nou, hij geeft een prachtige illustratie in de brief van Filemon, vers 16. En dan staat, niet langer als slaaf. Je kent de context. He, en hij stuurt de slaaf terug naar Filemon. En daar komt Onesimus binnen. En dan wijst hij op, nou ja, wat hier staat als illustratie bij het derde punt, in vers 9. Niet langer als slaaf, meer dan slaaf. Als geliefde broeder. Het meest voor mij, hoeveel meer echter voor jou. En kijk eens, zowel in het vlees als in de Heer. Paulus schrijft gewoon de zaken zoals ze zijn. Hij illustreert dat derde punt met vers 16 uit de brief aan Filemon. Niet langer als slaaf, maar meer dan slaaf, als geliefde broeder. En dat is dan ook weer zo'n punt waar ik dan bij stil blijf staan. Als geliefde broeder. We zitten hier toch onder en met geliefde broeders. Als we elkaar ontmoeten, dan ontmoeten we toch geliefde broeders. Waarom zitten wij telkens met aanzien des persoons, terwijl God ons lief heeft en aanziet in Christus Jezus? Ik denk dat met zo'n tekst bezig zijn en de teksten uit de schrift ernaast zetten, daar is nu veel meer nog bij te zetten. Maar dat alles bij elkaar, luisterend, erover nadenkend, met elkaar misschien over pratend, uiteindelijk je doet beseffen. Vader, wat laten we mij doet beseffen? Nog vaker die schrift open. U wijst ons gewoon de weg. U geeft de sleutel tot een wandel, tot lof en eer van u en uw naam. Ik moest denken, en dan stop ik dan mee. Aan een leerling van me, een meisje met een grote mond, maar met een eerlijk hart. En zei een gegeven moment, weer godsdienst, 1 uur in de week nou te benen, weer godsdienst. Ik zei, ja, dat klopt. Kunt u mij 1 vers noemen uit dat boek, dat oude boek van u, het oude boek van God, bedoelde ze natuurlijk, waarvan u zegt, dat is de moeite van het lezen waard, daar heb ik wat aan nu, maar wat heb ik daar nu aan? En dan kwam ik uit bij Efeze 4, waarin het ging om waarheid spreken, niet liegen ten opzichte van elkaar, laat de zon niet ondergaan. Nou, ik had nog geen 2 of 3 dingen gezegd. Toen kwam diezelfde grote mond al, laat maar, ik begrijp je. En ik denk dat het heerlijk is Dat je dan zo met dat zijn van die pareltjes waar je dan aan vasthoudt in een hoop andere dingen. Dat is zo'n parel dat ineens dan mag klinken. Het is heerlijk. Dat woord van God. Fijn als je een bijbelkring hebt. Met een bijbelkringleraar die net zoals jij alleen maar wil weten wat er staat. En wil spreken wat er staat. En dat we onverkort mogen horen van genade en liefde. Dat Paulus ons die sleutel wijst. Ik hoop dat datgene wat u hoort en dat wat u bestudeert mag uitwerken tot het ene wat we allemaal maar willen, tot lof en eer van hem en zijn naam te zijn. Amen.